Lieve mensen, lieve luisteraars van de podcast Kronieken. We zitten nu al een tijdje in de zogenaamde coronacrisis. En ik heb heel lang getwijfeld of ik wel of niet hier een podcast over zou maken, over dit onderwerp. Omdat het een heel veelomvattend verhaal is, wat nogal ver gaat en ook misschien niet al te vrolijk is. En als je zo'n soort verhaal gaat vertellen, dan vind ik het altijd wel heel belangrijk dat je, ja, dat je wel op de hoogte bent van de verantwoordelijkheid die je hebt genomen om dat verhaal dan ook te vertellen. Ik geloof heel erg in verhalen. Ik denk dat we zijn opgebouwd met z'n allen uit verhalen. En dat er iets te zeggen is voor ieder verhaal. Dus in die zin dat de waarheid aan zich misschien wel niet bestaat. Er zijn gewoon heel veel verschillende waarheden naast elkaar. Maar als weldenkend, intelligent persoon denk ik dat het wel heel nuttig is en goed om je ervan te vergewissen welke waarheden er allemaal bestaan, welke verhalen er allemaal bestaan, voor zover je die ook allemaal kunt kennen. Dus deze aflevering van de podcast Kronieken gaat over het coronavirus en de diepere spirituele betekenis van dat virus. Maar vooral is het ook een verhaal over de eeuwenlange, zo niet, nou ja, sinds mensenheugenis en daarvoor bestaande strijd tussen het goed en het kwaad. En voor wie mij volgt op Instagram, ik heb onlangs daar een post gedeeld, een verhaal gedeeld over het huidige astrologische, de huidige astrologische standen waar wij nu op dit moment mee te maken hebben. En ik heb daar ook in gedeeld hoe zeldzaam deze eigenlijk zijn. Dat is eigenlijk mijn best of meest gedeelde Instagram post ooit. En dat vond ik heel opvallend. Vooral omdat dat voor mij toch ook wel zegt dat er heel veel behoefte is en heel veel dat er heel veel mensen zijn die geïnteresseerd zijn in deze materie, maar ook daar iets aan hebben. Dus het was voor mij nogmaals een soort hart onder de riem aansporing om iets meer van deze kant van mij te laten zien. Wat ik in die post deel, is eigenlijk het verhaal, het astrologische verhaal van de huidige standen. En dat gaat eigenlijk over Pluto, die op dit moment conjunct staat met Saturnus en Jupiter. En dat is een conjunctie die afgelopen januari is begonnen. En dat is een hele heftige conjunctie. Die is een paar honderd jaar niet voorgekomen. En als je kunt voorstellen dat Pluto de planeet van transformatie is, Saturnus de planeet van beperking en structuur en Jupiter de planeet van expansie. Expansie betekent dat Jupiter eigenlijk altijd alles groter maakt. Dan kun je misschien voorstellen dat dit een heel belangrijk conjunct is. Want namelijk in januari, het moment dat dit dus begon, dit conjunct, was er in China de uitbraak of begon de uitbraak van het coronavirus. De planeet Mars, die verantwoordelijk is voor alles wat met geweld en actie te maken heeft, is daar ook bijgekomen met een conjunctie. En dat zien we dus nu ook duidelijk in de ontwikkelingen waar we nu in zitten. Er is heel veel, we worden eigenlijk gedwongen om actie te ondernemen tegen dit virus. En er worden heel veel maatregelen genomen vanuit de overheid. Maar het is ook een teken dat we eigenlijk met onze neus gedrukt worden op de feiten, met geweld worden gedrukt op de feiten, die niet al te pretty zijn, hè? Dus die niet al te leuk zijn. Het confronteert ons met onze diepste angsten, met de angst voor de dood en de angst voor ziekte. Deze planeten, dus deze reeks eigenlijk van planeten die dus een belangrijk conjunct maken, die staan allemaal in het huis, of die staan ook nog eens in het huis of conjunct de steenbok. Of ze staan in de steenbok, laat ik het zo zeggen. Dat is, ja, dus dat is eigenlijk vertegenwoordigt de steenbok de maatschappij. Dus dan kun je je ook voorstellen hoe dat zeg maar astrologisch te duiden is wat er nu aan de hand is. Dat is dus de astrologie. In ander nieuws, of vanuit een ander perspectief moet ik eigenlijk zeggen, is het zo dat wij natuurlijk sinds het einde van de kalender van de Maya's in 2012 een ander tijdperk zijn binnengetreden. We komen van het vissen tijdperk en we zijn nu het waterman tijdperk binnengetreden. Een lang verhaal kort, maar het komt erop neer dat ons zonnestelsel een bepaalde cyclus heeft afgerond. Een bepaalde bewegingscyclus. En die beslaat iets van 24.000 jaar. En nu staat eigenlijk dus sinds ongeveer de periode van 2012. Sinds 2012 is die weer een soort van op hetzelfde punt gekomen als 24.000 jaar geleden. En dat betekent dat ons zonnestelsel weer in een exacte lijn is komen te staan met de grote centrale zon, oftewel het midden van het universum, ook wel de Hanukkah genoemd. En de Hanukkah is in heel veel tradities, waaronder de Aboriginals, maar ook in heel veel andere esoterische en religieuze tradities, heeft deze Hanukkah een andere naam. Dus de ene noemt het de Hanukkah, de ander noemt het de grote centrale zon, de ander noemt het het kosmische ei. In ieder geval komt het erop neer dat er vanuit wordt gegaan dat ons universum een centrum heeft met een grote centrale zon die de bron is van alle leven. Als je hier meer over wilt weten of als dit je interessant lijkt, dan kun je hierover lezen ook in de Theosofie. Die bekendheid heeft gekregen door Helena Blavatsky. Maar goed, alles wat even belangrijk is in dit verhaal, wat ik nu probeer te vertellen, is dat alles is opgebouwd uit cycli. En wij zijn dus in 2012, hebben wij dus een hele belangrijke cyclus afgerond. In een andere post die ik toevallig vandaag op Instagram heb gepost, vertel ik over de Kali Yuga. En de Kali Yuga, dat is eigenlijk vanuit de hindoeïstische traditie het tijdperk van de demon Kali. En in het hindoeïsme is het zo dat zij eigenlijk zeggen dat de tijdperken, dat het vier tijdperken zijn die zich vervolgens elke keer opnieuw gaan afspelen. Achter elkaar in een soort van never-ending spiraal omhoog. En wij komen nu volgens de hindoes uit de Kali Yuga, het tijdperk van het duister. En zij geloven dat de mensheid in het laatste tijdperk, dus in de Kali Yuga, geestelijk maximaal eigenlijk zijn afgedwaald van hun goddelijke oorsprong. En in dat duistere tijdperk zijn wij ons volledig gaan identificeren met de materie en onze fysieke overleving. Nou, dit tijdperk, wat dus nu is afgelopen, wat dus ook samenvalt met het Maya-tijdperk, et cetera, et cetera. Dat zijn natuurlijk allemaal een soort van dingen die overal in elke traditie en religieuze bron terugkomen, als je er naar op zoek gaat. Is het zo dat wij nu ons in een overgangsfase bevinden en eigenlijk nu ook een spreekwoordelijke rekening krijgen gepresenteerd van alle keuzes die wij gemaakt hebben als mensheid collectief gezien op deze aarde tijdens de Kali Yuga. Dingen als sprinkhaanplagen, tsunamis, pandemieën, die zijn eigenlijk ook allemaal al voorspeld door heel veel zieners door de jaren heen, of door de eeuwen heen, moet ik eigenlijk zeggen. Zoals Edgar Cayce, Nostradamus, het einde der tijden in de Bijbel. Nou, dat was ook niet meer dan een profetie, hè. Hoeven we allemaal niet zo letterlijk te nemen. Er zullen geen demonen over in de straten lopen. Zoals heel veel fundamenteel christelijke je misschien willen laten geloven, maar het is wel een dingetje, het einde der tijden. Het is meer symbolisch. We bewegen ons dus van de ene tijd naar de andere en dat gaat niet zomaar, dat gaat niet zonder slag of stoot. Maar na elke neerwaartse beweging die wij dus nu hebben afgerond, die neerwaartse beweging die dus ook samenvalt met die kosmische beweging van ons zonnestelsel, komt er ook weer, zoals dat gaat in de natuur, een opwaartse beweging. En dat is het gouden tijdperk. We gaan weer de Satya Yuga in, zoals de Hindoeïsten dat noemen. Waarin de mens eigenlijk één is met het goddelijke en volledig zijn zielenmissie leeft op aarde. En waarin er ook geen onderscheid zal zijn tussen het goddelijke en de materie. En de body, de mind en de spirit zijn allemaal één. Dat is waar we naartoe gaan. En dat is het goud van de toekomst. Maar we zitten nu nog niet in dat goud. We zitten nu op dit moment in de coronacrisis. En dat is ontzettend eng. En vreemd. En we zijn zoiets ook wat dat betreft niet op deze schaal gewend. Maar de big picture, en dat is toch ook wel even van belang om dat in gedachten te houden, is dat we aan het einde van zo'n cyclus zitten. En dat we dus ons eigenlijk nu in een tijd bevinden van heel veel chaos en differentiatie. Als je een glas met water hebt en daar doe je een druppel ecoline bij, dan gaat het even duren voordat het glas en het water, het water in het glas, zeg maar, overal dezelfde kleur heeft. Nou, dat is eigenlijk ook wat er aan de hand is als het gaat over het goddelijke bewustzijn of de Christ consciousness die weer aan het terugkeren is bij de mens. Het duurt even voordat het allemaal bij iedereen weer aangesloten is op het grote netwerk van licht. Om het maar even een metafoor te geven. Nou hebben we natuurlijk het probleem op deze aarde, hier in deze fysieke manifestatie van ons zijn, dat er verschillende realiteiten naast elkaar bestaan. Want we leven in een realiteit van polariteit en dualiteit eigenlijk. Dus dat hoort er een beetje bij, zullen we maar zeggen. En dat is gewoon, het universum bestaat gewoon uit dualiteit. Er is goed. Er is kwaad, er is licht, er is donker. Als dat er niet zou zijn, dan zouden we gewoon helemaal maar kunnen ophouden met de hele show. Want dan zaten we gewoon een beetje goddelijk te zijn, als God, in onze goddelijke bron. En dan was het allemaal een beetje saai. De hele reden dat deze kosmische dans begonnen is, de hele reden dat wij nu dit leven leiden, dat wij nu aardebewoners zijn, dat het universum bestaat, de hele zin van het hele bestaan voor mijn part, is omdat het een beetje saai was om alleen maar, God te zijn en goddelijk en alles te kunnen. En het verhaal gaat dan ook, zoals dat ook in het Hindoeïsme wordt verteld, dat God een stukje van zichzelf ging afsplitsen van zichzelf en zei, dit is nu een ander stukje en nu kijken wat er gebeurt. We gaan kijken wat er gebeurt. En dat andere stukje, dat werden universa en nog meer universa en universa. En daar kwam allemaal leven in. En God deed dat ook nog in 7 dagen, weet ik het. Er zijn allemaal scheppingsverhalen over, maar hij deed het snel, laat ik het zo zeggen. En voordat je het wist, zitten we in een situatie van de yoga's en de afdaling van de ziel in het stoffelijke. En werd de materie denser en denser en denser, zoals ze dat in het Engels mooi zeggen. En werd de polariteit steeds meer polair. Kwam er steeds meer verschil tussen het goede en het kwade. Nou, dat is de natuur. Dat is eigenlijk een soort van het idee van de hele mikmak. Is dat het gewoon een beetje, God wilde zichzelf ervaren. Om het maar even zo te zeggen. En splitste zichzelf. Nou, dat is een heel ander verhaal. Gaat het nu helemaal niet over? Hebben we het even niet over? Maar ik wilde even naartoe dat er dus allemaal verschillende realiteiten naast elkaar bestaan. Dat wij ons nu in een smeltkroes bevinden van een hele chaotische, meerdere realiteiten naast elkaar bestaande situatie. Waarin ook nog eens het ook nog eens een keer zo is dat niet iedereen zich op dezelfde lichtfrequentie bevindt. Nou, wie mijn podcast heeft beluisterd, of regelmatiger heeft beluisterd, heeft mij horen vertellen ergens vorig jaar, ik weet het al niet eens zelf meer, maar ik werd er zelf door opgewezen door iemand, dat 2020 het jaar zou zijn dat heel veel zielen de aarde zouden verlaten. Simpelweg omdat wij nu bezig zijn met een enorme influx van licht. Dus er is een ascensieproces gaande. En de zielen die daar niet in mee willen of niet in mee kunnen gaan, verlaten de aarde. Dus dat is dus nu ook aan de hand. Door het coronavirus sterven er gewoon mensen. En dat is niet per se leuk. Want ik bedoel, het is niet zo dat we feest moeten vieren of zo daarover. Want het is natuurlijk een hele nare manier om te gaan. Maar als we weer even uitzoomen en naar de big picture kijken, en we gaan ervan uit dat iedereen zijn eigen leven en zijn eigen einde en zijn eigen lot en zijn eigen keuzes op basis van de vrije wil heeft gemaakt, dan moeten we het vertrouwen blijven houden dat dit ook deel uitmaakt van het goddelijke plan, om het maar even zo te zeggen. En dat neemt niet weg dat het triest is en dat er verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het een doel dient. Nou is het zo dat doordat er dus heel veel verschillende realiteiten naast elkaar bestaan, is er ook polariteit op dit moment, of heel veel polariteit als het gaat over het goede en het slechte. Dus er is heel veel licht, maar er is ook heel veel donker op dit moment. En dat donker, dat doet eigenlijk wat het donker doet op het moment dat dat het door het licht eigenlijk bijna verdreven dreigt te worden. Dat gaat reageren. En dat gaat heel extreem reageren. En dat donker, dat we maar eventjes zullen we maar even het onbewuste, de onbewuste natuur, de schaduwkanten van de mensheid noemen. Dat gaat eigenlijk van alles aangrijpen om macht te behouden, om om verandering tegen te gaan, om angst te zaaien, omdat het niet weg wil. Het wil gewoon eigenlijk de status quo handhaven. Het donker, dat klinkt natuurlijk allemaal heel abstract. Dat is eigenlijk gewoon onbewustheid. Als we het hebben over zielen hier op aarde, dan zijn het onbewuste zielen. Maar er is ook aan de andere kant, dus aan de kant van het universum, zijn er ook verschillen in frequentie. Dus er zijn hogere lichtwezens, maar er zijn ook lagere astrale rijken. En die lagere astrale rijken, die voelen ook de bui al hangen. Want die hebben ook al aangevoeld dat deze planeet Aarde gaat ascenderen. Dat staat ook nu min of meer vast. Of dat staat gewoon vast, laat ik het zomaar even zeggen. Want anders dan is het natuurlijk weer van, ja, maar waarom zeg je dan min of meer, dat staat er al vast. Dus dat weten die lagere rijken, of het duister, hè, zullen we het maar even zeggen. Dus die proberen uit alle macht om dat tegen te gaan. Ook al is het eigenlijk al een soort van uitgemaakte zaak. Nou, en hoe doen ze dat? Dat doen ze door zich energetisch te hechten aan mensen met een laag bewustzijn hier op aarde en hen te beïnvloeden. En dat gaat natuurlijk energetisch onbewust, maar dat is op een dusdanige manier dat de mensen vervolgens, die dus onbewust zijn, bepaalde keuzes gaan maken, handelingen gaan uitvoeren, acties gaan uitvoeren die onbewust zijn en bijdragen tot meer leed, meer pijn, meer lijden, meer verdriet. Dus er is een theorie dat er zijn heel veel theorieën, complottheorieën. Ik ben zelf niet zo van de complottheorieën, want ik vind altijd, als je daar eenmaal naartoe gaat, dan ga je echt een vat met wormen openmaken, jongens, je wil het niet weten. Op internet is daar ontzettend veel over te vinden. Ik ben altijd een beetje zo van, het zal allemaal wel. Hè? Het zal allemaal wel. Waar rook is, is vuur. Hè? Dus laten we dat maar even voorop stellen. Je hoeft mij niks te vertellen over de aard van de mensen. Zo, hè? Die is gewoon niet al te pretty soms. Hè? Ik bedoel, er is heel veel seksuele perversie, exploitatie, mensenhandel, et cetera. Dus
Er is bij wijze van spreken niks mij vreemd in de zin van hoe gek het kan worden. Maar ik ben er altijd een beetje voorzichtig mee om heel diep in te gaan op complottheorieën. Omdat ik het simpelweg vind afleiden van het grotere plaatje. Namelijk dat we wel met z'n allen op weg zijn naar dat licht. Dus je kunt jezelf daar ook heel erg in verliezen. En dat is niet bedoeld als van nou, we moeten het allemaal maar ontkennen en we doen net alsof het niet aan de hand is. Dat niet. Maar je moet heel zorgvuldig zijn met waar je aandacht op richt. En je moet ook daarbij heel stevig in je schoenen staan om echt af te dalen, zeg maar, in die krochten. Want het is net als in het werkelijke leven. Als je bijvoorbeeld in een hele grote stad, in een onderontwikkeld land bent. Je gaat één steegje in en je bevindt je ineens in een hele andere wereld, kan ik je vertellen. En is dat dan nuttig? Weet je? Maar goed, ik haal het even aan, omdat er ook theorieën zijn dat corona, het virus, is verspreid. Dus met opzet. Door donkere machten die dus eigenlijk hun macht niet willen kwijtraken. Als een soort een soort van troefkaart. Om ons eigenlijk als een soort laatste poging als mensheid in een totale staat van controle te krijgen. We zitten natuurlijk nu in een situatie in 2020 dat we internet hebben. We kunnen in principe altijd en overal met elkaar verbonden blijven. Maar er kan natuurlijk een situatie ontstaan zoals die nu ook al in Italië is ontstaan. En in delen van Amerika is ontstaan. En in Frankrijk is er nu bijvoorbeeld ook al zijn er verscherpte maatregelen. Waarin je eigenlijk als een soort van waarin je eigenlijk gedwongen wordt om in quarantaine te blijven. En een soort lockdown situatie. Dat is een soort martial law. Hè? Dat is wanneer je gewoon door de overheid gedwongen wordt om thuis te gaan zitten. Hè? Dat is gewoon martial law. Dat wordt ook in oorlogssituaties zo gedaan. En dat is natuurlijk eigenlijk een manier. Of dat zou een manier kunnen zijn om ons als totale wereldbevolking onder de duim te houden. En om ervoor te zorgen dat wij gewoon niet de deur uitgaan, et cetera. Ik zeg niet dat dat zo is. Ik zeg ook niet dat het coronavirus op die manier verspreid is. Maar er zijn wel theorieën dat dat gebeurd is. En mijn doel is om jou gewoon ervan op de hoogte te stellen dat zou kunnen, hè? Dat het een mogelijkheid zou zijn. Ik vind het zelf ook niet zo heel belangrijk hoe het precies is ontstaan. Wat ik wel belangrijk vind, is hoe we er nou vervolgens mee omgaan en wat het ook kan betekenen. Want ik denk dat, zoals ik al eerder zei, dat wij op weg zijn in onze ascensie naar het licht. En dat, dat dit coronavirus een hele goede manier is om het kaf van het koren te scheiden, letterlijk. Niet vanuit een soort van arrogantie van nou, nu moeten maar de echte parels komen bovendrijven. Helemaal niet. Maar het is wel een manier om ervoor te zorgen dat wij allemaal gedwongen worden ook te verbroederen. En het brengt ook heel veel goeds in de mens omhoog. Angst zorgt er in ieder geval voor dat we niet langer het grotere plaatje kunnen zien. En dat we pionnen worden, dat we niet langer eigenlijk de intelligente en intuïtieve wezens zijn of kunnen zijn die we zijn. Je geeft eigenlijk door angst ook je kracht weg. Dus als je, daar moet je eens over nadenken, als je jezelf zeg maar 24 uur per dag zou onderdompelen in de media, in de berichtgeving, dan word je daar niet echt heel vrolijk van. Hè? Dan kan je daar heel bezorgd over raken en heel angstig over worden. Dus het is heel belangrijk dat je bij jezelf blijft en dat je in het moment blijft. Dat je in je hart blijft, dat je je emoties onder controle houdt. Dat je weet dat we worden uitgedaagd. Dat is ook echt het thema van 2020. En ik voorspel dat dit ook nog wel een paar jaar gaat nasudderen. Maar het is een periode van zuivering. Een ander ding. kijk, je moet het een beetje zo zien dat er is een hele grote taart. En we willen er allemaal een stukje van. Maar op het moment dat er sommige mensen een heel groot stukje daarvan willen, dan, dan is er iets minder over voor de ander. En nu komen we in een situatie door het coronavirus, dat we allemaal worden gevraagd om goed te gaan kijken naar ons stukje van de taart. Het is echt een tijd van wij en niet meer van ik. Dit is eigenlijk een tijd van initiatie. Ik denk dat Amerika heel erg belangrijk is in deze tijd van initiatie. Want je ziet in Amerika zie je altijd bepaalde stromingen als eerste ontstaan. En er is daar nu ook een president aan de macht. Trump is daar nu aan de macht. Die ook als een soort wildcard zit hij daar nu. Want weet je, hoe is het mogelijk dat iemand daar, weet je, zoals hij daar nu gewoon zit. En als je kijkt naar de presidentskandidaten, dan zijn dat allebei mensen van diep in de 70. Waardoor je ook echt gaat denken van nou, sorry, maar is er nou echt helemaal niemand in dat land die gewoon geschikter zou kunnen zijn dan twee mensen van in de 70. Dus er is daar heel veel corruptie en heel veel politieke machtsspelletjes is daar aan de hand. En daar is het hele complot verhaal denk ik nog wel even wat urgenter dan misschien dat hier in Europa is. Als je het dan over complottheorieën wil hebben. Maar waar Amerika nu de komende jaren, of eigenlijk dit presidentschapsjaar van de electie of de verkiezingen naartoe gaat, is heel belangrijk voor de rest van de wereld. En het is natuurlijk wel heel frappant dat dat dit virus ook dat dit ook nu is samenvalt eigenlijk met de presidentsverkiezingen. Dat is gewoon even een dingetje. Waar je over na kon denken. Je kan het ook gewoon terzijde schuiven en denken, nou, gewoon toeval. Maar het is ook wel weer erg toevallig, weet je. En ik zeg niet dat het een complot is, maar je weet het niet. Je weet het niet. Waar rook is, is vuur. Wat ik ook even wil zeggen, nou ik toch bezig ben, is dat je kunt het virus ook beschouwen als een initiatie op celniveau. Natuurlijk, het is in principe een ziekte. Maar het is wel zo dat als je het coronavirus, zoals iedere ziekte die wij als mensheid onder de leden hebben of ooit hebben gehad, wij krijgen daar een soort immuniteit voor. Hè, op een gegeven moment dan, als je dat een paar keer hebt gehad. Dus het is ook een soort initiatie van de cel. Als je kijkt naar de cellen, dan is het zo dat hoe meer licht een cel kan dragen, hoe gezonder een cel is. Dat is heel, heel mooi om te zien. Dat geeft ook eigenlijk weer dat wij echt letterlijk lichtwezens zijn. Dus op het moment dat er eigenlijk heel weinig licht in een cel zit, dan, zoals bij kanker bijvoorbeeld, hè, dan zie je bijvoorbeeld dat er op foto's bijna dat alles gewoon zwart is. Hè, dat het gewoon in het schone gezwel komt, geen licht meer doorheen. Dan ben je ziek. En corona is denk ik op een ander niveau ook een manier om onze licht, ja, hoe zeg je dat, op celniveau eigenlijk, te testen, zo je wilt. He, dus het is een manier ook om onze lichtquotient, meer licht eigenlijk in onze cellen te trekken. Door daar op een misschien weliswaar vervelende manier, want je wordt natuurlijk ziek en het is nog maar de vraag of je daar dan inderdaad van herstelt en beter wordt, et cetera. Maar uiteindelijk denk ik is het wel bedoeld om onze cellen ook daadwerkelijk te veranderen. En die verandering is nodig aangezien wij dus in dat ascensieproces zitten, waar ik het al eerder over gehad heb. En wij allemaal naar uiteindelijk een kristallijn lichaam toe gaan. En een kristallijn lichaam is niet meer opgebouwd uit koolstof, of hoe noem je dat? Is niet meer zo stoffelijk als dit lichaam is, maar wordt steeds lichter. Hè? Dus letterlijk lichter, in de zin van licht, maar ook licht. En ik denk dat het coronavirus vanuit dat perspectief bekeken daar ook een bepaalde rol in speelt. Nou, is het nou zo dat alle mensen die corona krijgen en daaraan overlijden,
ontzettend laag in bewustzijn zijn. Nee, ik denk dat er ook juist heel veel mensen zijn, heel veel lichtwerkers zijn, die er nu voor kiezen om met deze golf van corona de aarde te verlaten. Gewoonweg omdat hun taak erop zit en dit gewoon een opportun moment was om te gaan. Om een bepaald punt te maken, hè, zoals bijvoorbeeld ook in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Tijdens de Holocaust hebben, hoe ongelooflijk dat ook mag zijn, schijnen daar ook zielen geweest te zijn die zich hebben aangemeld om een leven te leiden en uiteindelijk te eindigen of dood te gaan in de gaskamers. Om dat punt eigenlijk te maken, hè, dat was natuurlijk ook een soort ongekende situatie. Dat hadden we nog nooit meegemaakt. En dat moesten wij als mensheid eigenlijk doormaken. Waarom? Om eigenlijk compassie. Om compassie te krijgen. Om te ervaren. Om terug te gaan naar uiteindelijk naar het licht. En waar we uiteindelijk dan allemaal weer. Hè, dat we allemaal weer teruggaan naar dat licht. Want. Of dat coronavirus nou wel of niet opzettelijk is verspreid, doet er eigenlijk in die zin dus niet zoveel meer toe. Want er zijn ook van hoger hand allerlei positieve krachten en helpers die dat natuurlijk dan hebben zien gebeuren. En ook weer hun uiterste best doen om het een positieve wending te geven. Maar uiteindelijk is het ook een initiatie eigenlijk voor ons als mensheid om te gaan staan voor de liefde en te kiezen voor liefde in plaats van angst. Het is eigenlijk een collectieve roep om angst of om liefde boven angst te stellen. Dat is eigenlijk wat corona is. En wij worden nu er wordt nu een situatie gecreëerd die dus heel erg lijkt op totale controle en binnenshuis blijven, et cetera. Maar de vraag is heel erg in hoeverre die maatregelen gaan helpen. Omdat het een virus is wat ook later weer de kop op kan steken. En we kunnen moeilijk de rest van ons leven binnenzitten. Dus het is ook altijd wel goed om je af te vragen van wat is nou erger? Hè? Nu nog tijdelijke periode van quarantaine, dat valt dan nog allemaal wel mee. Maar stel je voor dat het een hele lange toestand zou worden, dan weet ik niet of je niet beter kan kiezen om gewoon de angst in de ogen te kijken en het virus te krijgen. Maar goed, het gaat allemaal over flatten the curve, hè. Dat is nu onze strategie als Nederland. En dat lijkt me een hele goede strategie overigens. Dat de zorg niet overbelast raakt, dat we het allemaal aankunnen. Maar wereldwijd gezien denk ik dat het echt een vorm is van initiatie. Ik kreeg de vraag van hoe ga je dan om met angst? Hoe zit je daarmee? Dat is eigenlijk al een vraag die zichzelf beantwoordt. Er gewoon mee zijn. Want dingen wegdrukken, dat gaat nooit goed. Dus als je angstig bent, dan mag dat er gewoon zijn. Je kunt ook letterlijk dingen gaan vragen aan jezelf. Van waar ben ik dan precies bang voor? En dat helemaal gaan ontleden. Stel je voor dat. Is dat wat geeft mij dat dan voor gevoel? Stel je voor dat je inderdaad een geliefde verliest. Ja, dat is pijn. En probeer daar eventjes te zijn. Maar probeer ook niet om het grotere plaatje uit het oog te verliezen. En erop te vertrouwen dat dingen zich precies zo zullen ontvouwen zoals de bedoeling is. Dat er overal genade is en altijd beschikbaar. Dat er overal liefde is en altijd beschikbaar. Dat er overal kracht is en altijd beschikbaar. Etcetera. Dus het is niet erg om angstig te zijn, maar probeer om weer terug te komen bij de overgave en het vertrouwen. Want in het oog van het vertrouwen verdwijnt de angst. Angst is ook een heel abstract iets. Dat kunnen we ook niet. We zijn vaak banger voor de angst dan hè, zelf dan voor dan voor het ding zelf. Dus we zijn banger voor de angst dan. Nou, je begrijpt wat ik bedoel. En dat is niet zo nuttig. Dus probeer om, nou ja, wat ik al eerder zei, om in je hart te verblijven. Om in het nu te blijven. Om je niet te veel te laten meeslepen door de media. Door je niet te veel te laten meeslepen door de collectieve angst van anderen. Regelmatig tegen jezelf te affirmeren: mijn leven is nu oké. Het is goed nu. Ik ben oké. Ik ben gezond. En niet om domme dingen te gaan doen of zo. Maar gewoon vanuit proberen bij dat vertrouwen te blijven.
Ja, ik zei net al iets over dat er dus eigenlijk verschillende perspectieven zijn die bij dit coronavirus, vanuit waar je dit coronavirus eigenlijk kan bekijken. En zoals het met alles is in het leven. Je kunt het vanuit ieder mogelijk perspectief bekijken. Zo is dat ook met dit. Dus je zou het kunnen zien als iets wat inderdaad gepland is of veroorzaakt is door de mens. Waarachter misschien een heel complot, een hele foute complottheorie schuil gaat. Maar je zou het ook kunnen zien als een kans. En mocht het zo zijn dat het ontstaan is, dat het man-made is eigenlijk en door de mens is verspreid, dan zijn er ook weer allerlei krachten werkzaam die ervoor zorgen dat het wel degelijk positieve impact ook heeft. Ik kreeg bijvoorbeeld ook de vraag toen ik een oproepje deed over deze podcast op Instagram, of er iemand daar nog een vraag voor wilde inbrengen. Of de bedoeling van dit coronavirus niet ook te maken heeft met bijvoorbeeld het milieu. En ik denk dat dat ook zeker een bijkomend effect is eigenlijk van dit alles. Wat wel door goede krachten eigenlijk wordt gedragen, als je het zo wil zeggen. Dus het heeft natuurlijk een enorm effect op het milieu. Ik denk alleen niet dat het doel aan zich is geweest. Want het milieu herstelt zichzelf wel. Dat zien we eigenlijk nu al aan deze crisis. Zitten mensen twee maanden, drie maanden binnen. En je hebt al een hele nieuwe wereld. Dus dat betekent eigenlijk ook dat de aarde zichzelf wel herstelt. Je moet niet onderschatten wat de impact is van de mensheid op het milieu en op de aarde. En op hoe negatief dat eigenlijk is. Maar dat het dus eigenlijk ook heel snel weer heel erg goed kan gaan met de aarde. Dat hebben we nu eigenlijk ook gezien. Dus als je het hebt over is dat een doel aan zich geweest? Nee, dat denk ik niet. Ik denk meer dat het een bijkomend effect is van deze crisis. Wat je ook moet zien als les voor de mensheid. Maar kijk eens even naar wat er gebeurt als jullie er niet zijn. Kijk eens even naar wat er gebeurt als jullie niet buiten komen en er wordt niet zoveel gevlogen en de grachten in Venetië zijn ineens helder blauw. Dat geeft ook zo'n positief psychologisch, heeft dat zo'n groot positief effect op de mens, dat het eigenlijk, zien wij daardoor de droom van het paradijs, zou je kunnen zeggen. Dus we zien hoe het zou kunnen zijn. En dat is een enorme geschenk eigenlijk van dit virus. Een bijkomend geschenk zou je het kunnen noemen. Zo heeft iedere crisis ook kansen in zich, net zoals deze crisis. Een ander iets waar ik het even met jullie over wilde hebben is nog even teruggrijpend op de angst. Als we de cijfers bekijken van het coronavirus, ik kijk zelf bijvoorbeeld naar de John Hopkins cijfers op internet. Die worden iedere dag aangevuld en bijgewerkt. En dat is gewoon een universitaire site, zeg maar. Dus helemaal wetenschappelijk onderbouwd. En daar kun je ook het aantal doden zien, het aantal besmettingen en het aantal genezingen. En als je daar kijkt, dan zie je dat er nu op dit moment wereldwijd zo'n 9000 doden zijn gevallen als gevolg van dit virus. Nou, dan moet je eens even op je in laten werken. 9000 doden.
Nou zitten we nog niet aan het einde van dit verhaal. Dus misschien misschien dat gaat gewoon nog oplopen. Maar nou ja, stel je voor dat we straks 25.000 doden. Dat er straks 25.000 doden zijn. En dat het dan stabiliseert. En dat we dan eigenlijk de doden die er dan vallen in de toekomst. Dat meer mensen zullen zijn die we dan ook, zeg maar, onder de griep doden kunnen gaan scharen. Nou, stel je voor dat er straks 25.000 doden zijn gevallen. Wat is nou 25.000 doden op de wereldbevolking? Daar moet je eens even over nadenken. Weet je? Laat dat cijfer even tot je doordringen. Dat is natuurlijk gewoon peanuts. En je begint je zelfs af te vragen van hoe is het in godsnaam mogelijk dat we ons daar nou dan zo druk over maken. Nou, dat heeft denk ik mijns inziens ook heel erg te maken met het feit dat dit iets is wat het Westen treft. Dus de meer welvarende landen. En daar zijn mensen intelligenter, maar ook meer verbonden met elkaar door internet. Welvarender, we zijn verwender, et cetera. Dus er is ook veel meer berichtgeving, er is veel meer onderlinge contact met elkaar en daardoor dus ook veel meer angst. Hè? Dus veel meer, mensen zijn veel banger, sneller. Of nou ja, dat mensen in andere gebieden niet bang zijn, maar het gaat meer over dat we hier met z'n allen gewoon sneller op de hoogte zijn van dingen. Maar het is natuurlijk in wezen is het maar een hele kleine fractie. Het is maar een druppel op een gloeiende plaat. En het enige waardoor dit nou zoveel aandacht krijgt, is simpelweg dat we nu internet hebben. Dat we nu, dat we het eigenlijk al zo niet meer gewend zijn. Hè, dit soort virus of dit soort ziektes, pandemieën. Dat iedereen nu eens in rep en roer is. Nou, en dat als je dat eventjes vasthoudt. Dat idee van de werkelijke cijfers van de werkelijke doden, dan is het dus eigenlijk, nou ja, hè, is dat op de wereldbevolking nog wel, nou ja, kunnen we dat, is dat relatief, laat ik het zo zeggen. Daarmee wil ik niet zeggen wil ik het niet bagatelliseren of zo, maar het is heel erg relatief. En ik denk dat we dat wel echt in gedachten moeten houden, omdat dit iets is wat ook als collectief gegeven of als collectief feit zo'n impact maakt op de collectieve mind, dat eigenlijk ook een doel aan zich is. Dus wij worden eigenlijk gevraagd om nu in onze kracht te gaan staan, om in onze autonomie te gaan staan, om in ons licht te gaan staan, om dit eigenlijk het hoofd te bieden. En dat heeft voornamelijk te maken met die collectieve angst, dus waar ik het al eerder over had. Dus het is niet het coronavirus zelf, waar we eigenlijk bij wijze van spreken bang voor moeten zijn. Want uiteindelijk gaat waarschijnlijk 70% van de bevolking het krijgen. Maar het is vooral de angst waartegen we vechten. En dat zien we nu eigenlijk ook in ons dagelijks leven. Het is niet het feit dat we dan uiteindelijk ziek worden. Het is gewoon vooral dat we bang zijn om ziek te worden. En we weten niet wanneer. En we weten niet wie er dan doodgaat. En het is de onzekerheid. Het is de angst. En dat is zo'n groot collectief iets. Dat eigenlijk onze initiatie is. Als je kijkt naar de mensen die er zijn overleden, dan is dat opvallend, omdat het heel veel oudere mensen betreft. Dus boven een bepaalde leeftijd. Dus de kwetsbare groepen, zullen we maar dan maar even zeggen. Nou, dat is op zich natuurlijk niet zo vreemd. Ik bedoel, de oudere mensen zijn natuurlijk de eerste die komen te overlijden bij zoiets. Maar het is ook heel symbolisch. Je zou het ook heel symbolisch kunnen zien, omdat de oudere generatie eigenlijk, als je ervan uitgaat dat de zielen altijd in golven komen, dan heb je zeg maar de indigo kinderen en dan heb je de violet kinderen en de kristallijn kinderen, et cetera. Kan je ook allemaal eens opzoeken op internet wat dan precies de karakteristieken zijn van iedere generatie. Dan is het ook niet raar om te bedenken dat de oudere generatie gewoon energetisch, om het maar even zo te zeggen, plaats moet maken voor de nieuwe energie, voor die nieuwe frequentie die op aarde verankerd moet worden. De oude generatie is als het ware, hoe ouder je wordt, hoe ouder je lichaam wordt, hoe ouder je lichaam wordt, hoe meer je eigenlijk in de stof wordt getrokken. Het is eigenlijk gewoon heel simpel. Hoe langer je op deze aarde bent, hoe moeilijker doorgaans het wordt om de verbinding te houden met het hogere. Dus het is ook niet zo raar dat, dat eigenlijk die oudere generatie, dat het met name oudere mensen zijn die nu komen te overlijden. En daarnaast valt er nog iets opvallends op. Namelijk, het blijkt zo te zijn dat mannen eerder doodgaan of eerder sterven aan dit virus. Nou, dat is heel opvallend. En ik denk ook dat dat niet voor niets is. Want we zijn nu ook bezig met een enorme influx van energie die te maken heeft met de Christ Consciousness. En de Christ Consciousness heeft een hele sterke relatie met wat ik maar even de Divine Feminine Energy wil noemen. En die moet eigenlijk ook weer meer naar voren komen. En dat zijn de vrouwen. Dat zijn de hoedsters van de wereld. Dat is moeder aarde. Dat zijn de scheppers. Dat zijn de vrouwen die de kinderen baren. Letterlijk en figuurlijk. Die de vruchten baren. En het is dus heel opvallend en ook weer symbolisch te noemen. Dat dus de meeste, dat is mannen eigenlijk meer risico lopen om te sterven aan dit virus dan vrouwen. Kinderen, wat ook heel symbolisch is, zijn bijna niet ziek. Nou, dat is natuurlijk ook heel tekenend. Voor mij is dat ook echt een teken dat dit iets is wat, wat gewoon een soort van meant to be is. Omdat de nieuwe generatie, de kinderen, zijn eigenlijk immuun. Want het is namelijk aan de kinderen om straks die energie, die nieuwe energie van de 3D en de 5D echt te gaan verankeren. Dus dat wil ik jullie even meegeven om daarover na te denken. Dat, weet je, het is een initiatie, het is een proef voor ons als mensheid om liefde boven angst te kiezen. Het is eigenlijk de donkere zijde, die de machtsposities nog vervullen in deze wereld. Ja, we noemen het maar even de dark side. Het klinkt allemaal een beetje abstract, hè? Van ja, wie zijn dat dan? Hè? Wie zijn dat dan? Doet er verder niet zoveel toe. Maar ga er maar vanuit dat er donkere krachten achter de schermen werkzaam zijn om hun positie en welvaart en rijkdom te behouden. En dit is eigenlijk een manier om als laatste redmiddel om ons als mensheid te proberen te laten kiezen voor de angst. Maar wij gaan die keuze niet maken, mensen. Want het is al lang en breed afgesproken dat we gaan ascenderen. En het is al lang en breed afgesproken dat deze aarde, dat het licht op deze aarde op een gegeven moment zo groot gaat worden dat we niet anders kunnen dan de roep van ons hart te volgen. En dat zie je dus nu ook overal om ons heen. Ook in deze situatie, je ziet eigenlijk dat er heel veel initiatieven ontstaan vanuit het hart. Dat mensen nog meer met elkaar verbinden, dat we er sterker uitkomen straks met z'n allen. Ik wilde heel even kijken in de tussentijd of er nog vragen zijn gekomen die ik nog niet beantwoord heb via internet. Ik heb natuurlijk iets gezegd over het milieu en over dat dus geen doel aan zich is, maar wel eigenlijk is het een soort boodschap van de aarde. Van oké, wij herstellen sowieso wel met of zonder jullie. Hè? Dus ja, wij kunnen dan denken dat wij heel veel, zo ontzettend machtig en krachtig zijn. Maar het milieu, dat herstelt zichzelf echt wel. Ik heb een vraag gekregen over innerlijk vertrouwen en innerlijke rust en hoe je dat dan creëert. En misschien klinkt het als heel simpel, maar dat is dat je er vooral ruimte voor maakt. Het is vooral ruimte maken voor jezelf en om met jezelf te zitten en om met jezelf te zijn. En dat je ook daarin niet te streng bent voor jezelf. Dat je ook je zorgen toelaat en je angst toelaat, zoals ik net al heb verteld. We zijn allemaal menselijk en niks menselijks is ons vreemd. Dus het is ook niet raar of vreemd of nou ja, om angstig te zijn. Dus zit daar gewoon mee met die angst en probeer het liefdevol een andere richting uit te sturen. Probeer te voelen waar je kracht zit en probeer te voelen waar je controle ook kan zitten. Hè. Er zijn heel veel dingen waar we geen controle op uitoefenen op dit moment, maar misschien zijn er wel dingen, kleine dingen, waar je dat wel over kunt uitoefenen, die je vrolijk maken. En daar volgt ook dan weer vertrouwen uit. Daar volgt ook dan weer rust uit. Innerlijk vertrouwen en innerlijke rust is ook mijns inziens iets wat je nooit helemaal kan kwijtraken. Het is wel iets wat je kortstondig kwijt kan raken, maar nooit altijd lange tijd achter elkaar. Want daar zijn wij gewoon als mensheid te weerbaar voor en te krachtig voor. Ik zit even te kijken hoor, in de tussentijd. Ja, dus ik heb een vraag gekregen. Ik ben vooral benieuwd naar wat de uitkomst gaat zijn na dit alles. En na de 3D, 4D, 5D wereld. Ja, de uitkomst van dit alles. Ja, dat is leuk, hè. De toekomst wordt in ieder moment geschapen. Door heel veel verschillende energieën. Die ervoor kiezen hun gedachten en hun energie ergens naartoe te richten. Ook weer die keuze voor angst of voor liefde. Kies je ervoor om angst te zijn of kies je ervoor liefde te zijn? Dus als je het hebt over de uitkomst van dit alles, dan is er niemand die in de toekomst kan kijken en kan zeggen, nou dat gaat het worden. Je kunt natuurlijk wel een scenario bedenken. En er zijn dus ook zieners geweest in het verleden die scenario's hebben gezien die uitgekomen zijn. Maar er is nooit maar één scenario. Dus hoe de toekomst of de uitkomst zal zijn, is afhankelijk van ons. En wordt ieder moment gecreëerd. Het enige wat je kan doen is daarin je eigen rol pakken eigenlijk. Hè, en proberen jezelf zo positief mogelijk te houden. Even kijken of ik nog meer vragen heb gekregen. Nou, volgens mij... ik heb ook nog een opmerking gekregen dat er iemand zei, ik wil alleen maar liefde geven richting onze bijna overspannen planeet. Nou, ik denk dus niet dat onze planeet echt overspannen is. Ik denk vooral dat wij overspannen zijn als mensen. En dat het onze taak is om te ontspannen. En dat lijkt me een mooie om mee af te sluiten. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En ik heb nog een klein foutje gemaakt, zag ik. Want ik had gezegd dat het de Hanoepka was. Maar het heet de Hoenapka of zoiets. Dus dat is weer even wat anders. Maar in ieder geval, dat moest ik dan even rectificeren voordat daar dan allemaal weer misverstanden over bestaan. Maar het is de Hoenapku. Zo heet het. Dus als je het wil opzoeken, doe dat dan alsjeblieft met Hoenapku en niet met Hanoepka. Want dan krijg je gewoon iets heel anders. En dan weet ik niet waar je dan weer allemaal naartoe gaat op internet. Waar je dan weer allemaal verdwaald raakt. Maar bedankt dat je hebt geluisterd zo ver of zo lang. Ik ben best lang aan het woord geweest eigenlijk. Hè? Het is best een lange podcast-aflevering geworden. Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte en heel veel liefde en licht toe de komende weken. Blijf in je centrum, blijf vertrouwen en kies voor het licht. Kies voor de liefde. Oh ja, en nog even een kleine aanvulling. Ik kan dus vanwege de omstandigheden helaas niet live de Light Club gaan doen. In de supermooie locatie die ik had gevonden in Amsterdam. Dus ik ben er nu over aan het denken, omdat ik ook niet weet hoe lang deze lockdown nog gaat duren. Ben ik er nu over aan het denken om een online versie te gaan maken op Instagram, een Instagram cursus. Dat ben ik nu aan het uitwerken. En mocht je het leuk vinden om daar misschien aan mee te doen, stuur me dan een DM'tje. Dan kan ik je daar wat meer informatie over geven. En wat gaan we doen in de Light Club? Nou, het gaat eigenlijk allemaal over dit soort zaken. En over hoe we nou onze rol moeten vinden in deze snel veranderende wereld van 3D naar 5D. Wat het eigenlijk allemaal te betekenen heeft. Wat onze kosmische afkomst is. Waar we naartoe gaan, et cetera. Dus mocht je dat interessant vinden, laat het me dan weten. En ik zou het ook altijd heel erg leuk vinden Uiteraard om te horen wat jullie van de podcast vonden. Of als er nog vragen zijn, dan zal ik mijn best doen om die nog te beantwoorden via Instagram of elders. Dat was het. En nog een hele fijne dag.